We lezen met elkaar uit het woord van God, vanuit het boek van Lucas, dat als titel heeft De Handelingen van de Apostelen, het eerste hoofdstuk, en we lezen met elkaar vers 1 tot en met 14, Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Het evangelie van Jezus Christus, het eerste boek van Lucas. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. De tekst voor de verkondiging is het middelste stukje van vers 8 uit Handelingen 1. Dat is ook tevens het thema van de preek. En u zult mijn getuigen zijn. We letten uiteraard op de context waarin deze woorden staan, maar dat is het uitgangspunt. En u zult mijn getuige zijn. Geliefde gemeente, jong en oud. Hoe ga je dat aan elkaar verbinden? Vroeg een collega aan mij deze week. En ook een aantal van u. Voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En een week van evangelisatie. Misschien was dat ook wel uw vraag. Hoe gaan we dat samen op laten lopen? Zit daar misschien niet de vraag onder, past dat wel helemaal bij elkaar? Moeten we dan niet alle zeilen bijzetten om een beetje te masseren dat we en het een en het ander recht doen? Toen die collega dat van de week aan mij vroeg, toen keek ik hem aan en ik liet dat even bezinken en toen keken we allebei toch een beetje beteuterd. Wat erg, hè? Eigenlijk. Als je er even langer over nadenkt, over die vraag. Hoe ga je dat nou aan elkaar verbinden? Nut van evangelisatie, getuige zijn. En ja, je voorbereiden op een ontmoeting met de Heer Jezus aan zijn tafel. Waarin hij laat smaken en proeven. Dat hij zijn leven voor je heeft gegeven. Wat erg als dat een vraag is. Begrijpt u wat ik bedoel? Als wij aan de tafel van de Heer, en daar mogen we ons op onderzoeken, hè, de komende dagen. Als we aan de tafel van de Heer Jezus mogen zitten. Waarom? Omdat je gelooft dat hij zijn kostbaar bloed vergoten heeft en zijn dierbaar lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al je zonden. En je proeft daarin de diepte van zijn lijden en daarmee de ernst van jouw zonde. En je mag zwemmen in de overvloed van die liefde dat hij doorgezet heeft tot het einde en het helemaal heeft volbracht, zodat je zeker weet, eeuwig leven. Vergeving van zonden. En straks een nieuw lichaam. Een rijk van vrede. Een nieuwe aarde. Dat allemaal omdat hij kwam. En je zit met elkaar aan tafel. En je denkt deze komende dagen aan dat moment dat je dat met elkaar beleeft. Ik gebruik bewust het woord beleeft, want het is zichtbaar. Er gebeurt iets. Je ziet het. Je gelooft het niet alleen, maar het geloof wordt versterkt. Zo zeker als ik het proef, zo zeker is dat waar voor mij. En je kijkt elkaar aan. En al die anderen dan. Die Jezus nog niet kennen. Hooguit als een historische persoon. Als het voor mij kon, als hij mij zo lief had, hoe ben ik daarachter gekomen? Door een visioen, een droom, een blikseminslag? Toch juist doordat er anderen waren die in mijn leven getuigenis gaven van hoe wezenlijk belangrijk het is dat ik ook dat geloof. En als ik dat om niet uit genade heb ontvangen, zo weergaloos waardevol. Zo allesbeslissend. Dan mag ik me deze week ook voorbereiden op de vraag, hoe kan ik die volheid uitdelen? Over het verband gesproken tussen evangeliseren, getuigen zijn en het avondmaal. Weet u in welke brief aan de zeven gemeenten Jezus zich een getrouwe getuige noemt? De brief van de gemeente van Laodicea. In de titels die Jezus van zichzelf geeft in iedere brief zit iets van een verband met wat er aan de hand is in die gemeente. Nou, als Jezus zich aan Laodicea bekend maakt in die brief als de getrouwe getuige, dat doet hij bij die andere gemeentes niet, dan zit het verband hem daarin dat hij ze verwijt en jullie. Ik moet je toch niet uit mijn mond spuwen? Jullie vieren avondmaal? Mag ik er alstublieft weer bij komen? Ik klop. Over het verband gesproken tussen getuigen zijn en het heilige avondmaal. Denk ik ook aan de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Wat zegt hij? Als jullie samenkomen aan de tafel, weet je wat er dan gebeurt? Als jullie elkaar zo zien zitten en het deel wat niet aangaat, jullie zien zitten, wat gebeurt er dan? Wat zie je? Wat gaat er vanuit als mensen naar voren komen en gaan zitten en deelnemen aan de tekenen van brood en wijn? Dan verkondigen jullie op dat moment de dood des Heren in de verwachting dat hij komt. Twee dingen, op het begin van de preek. Een week van voorbereiding en een week van evangelisatie. De scherpe oproep van de getuige zelf. Als u zich erop beroept dat ik van u ben en u van mij, dan wil ik u ook als getuige zien. Geen lauwheid, maar vuur. En ten tweede, de bemoediging. Als we zo heen leven naar aanstaande zondag en we zien elkaar zitten, dan mogen we elkaar bemoedigen. Verkondigen. Hij ging voor mij de dood in. Maar hij bleef daar niet. Hij is vooruit gegaan. Hij heeft zijn geest gegeven. Totdat hij terugkomt. En zo mogen we naar buiten. Versterkt en bemoedigd getuigen zijn. Want hij heeft het zelf gezegd. En u zult mijn getuige zijn. Hoe komt Jezus daarop? Het is altijd belangrijk om te letten op de kleine woordjes in de Bijbeltekst. Jongens en meisjes, waar begint vers 8 mee? Met welk woordje? Vier letters. Maar. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. De Heer Jezus reageert ergens op. Wat is dan er aan de hand? Jezus is opgestaan uit de dood, heeft 40 dagen opgetrokken met de discipelen, heeft daar voornamelijk gesproken over, niet vergeten. We kunnen dat lezen, hè, in vers 3 van Handelingen 1. Hij heeft daar met name gesproken over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En als ze aanvoelen dat hij op het punt staat van gaan, en ze komen samen met hem op die 40ste dag, klinkt daar de vraag van die apostelen. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, ze hadden dus goed geluisterd. Het koninkrijk van God is een belangrijk thema in het onderwijs van Jezus. En wat geeft Jezus dan voor antwoord? Snappen jullie nu nog niet dat ik hier niet ben gekomen om een vrederijk op aarde te brengen? Ik ben een borg en een middelaar die aan het kruis op Golgotha zijn bloed moest storten. Dat zegt hij niet, hè? Dat zeggen wij wel eens. Joden die waren alleen maar gericht op het aardse. U niet dan? Wanneer is voor het laatst geleden dat je die vraag gesteld hebt in het gebed? Heere, wanneer komt die dag dat u het koninkrijk aan Israël herstelt? Dat ze zich zullen bekeren, want dat heeft ook alles met ons als kerk te maken. Hè? Dat is een belofte. Paulus zegt, ze hebben zich verhard. Nou moet je kijken wat ons dat heeft opgeleverd. Ons heidenen. Wat zal er gebeuren als de Joden zich zullen bekeren? Nou dan gaat er een getuigenis van Israël uit voor alle volken. En die zullen komen als Jezus zijn volk regeert als de Messias. Het is geen verkeerde vraag hoor, dat ze daarop gericht waren. Was allemaal beloofd in het Oude Testament. Alleen Jezus geeft als antwoord in vers 7. En zo bouwen we het op naar vers 8 om het te begrijpen. De tijd wanneer dat gaat gebeuren. En de gelegenheden, hè, hoe dat nou allemaal precies zal gaan. Dat komt jullie niet toe om dat te weten. Dat heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Maak je nu niet druk over het tijdstip. Dat is aan God. Dat vraagt om vertrouwen. Dat vraagt om voorbeden voor Israël. Maar ook steeds weer voor de uitbreiding van het koninkrijk uit de heidenen. Zeker. God komt erop terug. En zo hij vertoeft, verwacht hem. En dan komt het. Wat moet je dan wel doen? En dan komt het getuigen zijn ter sprake. Ga nou niet zitten wroeten in Gods agenda. Ga niet zitten morrelen aan zijn klok. De tijd tikt door en God telt mee. Het komt goed. Wat moeten we dan wel doen? Geen berekeningen maken, maar getuigen zijn. U zult mijn getuige zijn. Wonderlijk, hè? Ja, dat zeg ik nu wel, maar ik moest mezelf tijdens de voorbereiding van de preek corrigeren. Ik dacht, dat heb ik wel vaker, misschien u ook wel. Als je naar jezelf kijkt, als je naar de mensen kijkt die God uitkiest. Wat bijzonder. De meesten waren gewoon eenvoudige mannen. Niet bijzonder charismatisch per se. Hadden niet een opleiding waarvan de communicatiebureaus vandaag en de marketingbureaus zouden zeggen, nou, die kun je vooraan zetten, want die weet hoe je de boodschap verkoopt. Bovendien zitten er een paar tussen waarvan je zou kunnen denken, Thomas, is die wel stabiel? Moet die niet eerst naar de psycholoog? Minst of geringste, dan kraakt zo'n man toch? Ja, het schijnt te zijn dat hij zelfs niet heeft geloofd in de opstanding. Daar had hij ontzettend veel moeite mee. En eigenlijk heel zijn leven al. Toen ze naar Jeruzalem gingen, toen heeft hij ook al gezegd, nou, laten we allemaal maar meegaan. Dan gaan we er allemaal maar aan. Dit is een aflopende zaak met Jezus. En Petrus, nou, dat heb ik vorige week zondag uitgebreid uit de doeken gedaan. Die had ook van die zwarte bladzijden. Waarom moest ik mezelf corrigeren bij die gedachten? Dat is helemaal niet wonderlijk. Ja, het is een wonder van genade dat God dat doet. Maar dat is nou precies Gods gewone weg. Hij kiest mensen uit, altijd weer, waar altijd wel wat op aan te merken is. Waar altijd wel wat bij te vinden is, waarvan wij zouden kunnen zeggen, nou. Zo begon God met Abraham. Linker achtergrond. Zou die niet gaan terugvallen? Zou dat Mesopotamië niet te veel in het bloed zitten? Zou die wel. Ja, en je ziet hem soms wel langs het randje gaan, hè. Abraham een getuige. Dan komt hij in Egypte. Hij begon zo moedig, niet wetende waar hij heen, waar hij eindigen zou, ging hij omdat God hem had geroepen. Hoe vaak heeft die man niet gezegd, hineni, hier ben ik. Maar toen hij in Egypte kwam, ja, toen fluisterde die Sara wat in het oor. We moeten het even proberen wat te masseren, want stel je voor dat hij. En toch staat God op, elke keer weer in het leven van Abraham. Ik ben God El Shaddai, de Almachtige. Wees niet bevreesd, wandel voor mijn aangezicht. Neem nou het volk Israël, waarvan God zelf zegt, weten jullie waarom ik jullie uitgekozen heb? Niet omdat jullie bijzonderder zijn dan andere volken, dat jullie aantrekkelijker zijn dan andere volken, dat ik bij jullie iets heb gevonden wat ik bij niet één volk vond. Weet je waarom ik jullie uitgekozen heb? Om een licht te zijn voor alle andere volken, om een getuigenis te zijn van wie ik ben voor mensen zoals jullie. Weet je waarom ik jullie uitkies? Waarom jullie mijn getuigen mogen zijn? Omdat ik van je houd. Omdat ik jullie lief heb. Dat is de reden. Dat mag dan voor ons bijzonder zijn. Ik, heren, Israël, heren, wij met elkaar hier in de Laankerk. Er is zoveel wat tegen ons getuigt. Met alle liefde die we hebben, maar toch. God kiest mensen uit omdat hij ze lief heeft. En omdat hij ze zelf vult. Zo kan ik doorgaan. De profeten als getuigen. Jona als getuigen, weet u nog? God kiest mensen uit die op zichzelf niet edel zijn. Maar als die ze uitkiest, dan gebeurt er wat. Dan word je edel, dan ga je licht geven. Dan kan het vuur dat van binnen is gaan branden niet smoren, nooit meer. Kan wel eens een poosje walmen. Maar er zijn ook deze diensten, deze preken weer voor, toch? Om je erbij te bepalen. Als je denkt, ik schiet tekort, ik heb geen vrijmoedigheid. Ja, maar wacht even, daar moet je niet beginnen als je je de vraag stelt, hoe kan ik getuige zijn? Je moet beginnen bij wat God zegt. Dit is niet van, u zult getuigen, u moet getuigen. Zo voelt het misschien wel eens, hè? Zo krampachtig. Getuigen of ik schiet. Je moet wel getuigen. Jezus geeft dit niet als een bevel. Het is een belofte. U zult mijn getuige zijn. Ja, dan gaat de blik naar hem. En dat is altijd het beste. Ook in een week van voorbereiding. Kun je ook zo tobben, hè? Dan ga je weer graven. Je moet jezelf onderzoeken. Nou, er zijn ook redenen voor te geven om dat te doen. Als je bij zoiets heiligs en zoiets teers wordt genodigd, dan moet het wel, vroeger zeiden ze, recht liggen, hè? Tussen jou en hen. Ja, mag het? Hij gaf zijn leven ervoor. Maar waar moet je dan beginnen? Nou, wegstrepen, noteren, en dan aan het eind een streep zetten en dan, gelukkig 6,5. Oh, deze keer wordt het een 8. Kijk eens, heren. Daar kun je wel dankbaar voor zijn, hè, als je de dingen van de Heer in je leven waarneemt. Dat je denkt, nou, ik ben gegroeid. Dat mag ook onbekommerd gezegd en gezien worden. Maar dat zijn altijd momentopnames, toch? Want voor je het weet, is het op zaterdagavond ineens, terwijl je dacht, nou, ik hoef niet meer bij te tellen. Het is nou een dikke voldoende. Dan gebeurt er iets tussen jou en je vrouw, of tussen jou en je kinderen. Of iets in je brein. Een bepaalde gedachte. Je denkt, ah. Wat is het dan een zegen als de Heere Jezus ons vanmiddag laat zien. Wat is mijn gewone gang met mensen die in alles tekort schieten? Kijk naar mij. U zult mijn getuigenis zijn. Wie getuigt, geeft licht van Jezus door. Dan ben je als een reflector. Hij schijnt op je en het weerkaatst. Onderling in de gemeente, zie hoe lief hij ons had. Wij verkondigen zijn dood, maar ook buiten de gemeente. Getuigen zijn. Dat is een belofte. Je zult het zijn. Overschat de Heere Jezus nou zijn discipelen? Het is niet vlekkeloos verlopen nadien, hè? En als de kanon gevormd is en de Bijbel niet meer doorgeschreven wordt, dan krijg je de kerkgeschiedenis. Kerk en Israël. Wat hebben de christenen niet gedaan? Jodenzending! En ondertussen, zo antisemitisch gehandeld. Wat te denken van al die kerkscheuringen. Heer Jezus. Ja, ik dacht als kind, wat moet ik eerlijk zeggen, jongens en meisjes, heel vaak, als Jezus nou de waarachtige getrouwe getuige is, waarom is hij dan niet gebleven? Als God nou bij machte is om met een vingerknip iedereen te laten zien dat hij de enige levende God is, waarom laat hij dan niet wat meer van zich zien? Waarom gebruikt God nou altijd weer mensen? Nou, dat mag u hem vragen als u voor hem verschijnt. Het exacte antwoord kan ik u vanmiddag niet geven, behalve dit. Dat lees ik in de Bijbel. Dat vindt God goed. Hij overschat de discipelen hier niet. Hij overschat u ook niet. Sterker nog, hij weet precies wat wij nodig hebben. Daarom zegt Jezus, het komt jullie niet toe te weten hoe dat allemaal en wanneer dat allemaal klaar is met dat koninkrijk van God voor Israël. Maar wat je wel moet weten is, wat staat er voorafgaand aan u zult mijn getuigen zijn. Jongens en meisjes, wil je meelezen? Doe maar. Zoek het er maar weer even bij. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Dat heeft Jezus beloofd. En een hoofdstuk daarna wordt het bevestigd. De geest is op de aarde gekomen. Die vraag die ik stelde, hè, als kind al, en nog bekruipt het me soms. Heer Jezus, waarom neemt u nou zelf niet het voortouw? U bent de perfecte getuige, de waarachtige, getrouwe getuige. U spreekt met gezag, maar wij... Jezus heeft het gezegd, Johannes 16. We komen daar straks nog wel even op terug, denk ik, bij de preekbespreking. Het is beter dat ik ga... Ik ga plaatsmaken voor de trooster, de parakletos. Degene die erbij komt om jullie te ondersteunen in het geding dat ik heb met de wereld. Met al die mensen die nog niet geloven, niet willen geloven. Of wat er dan ook is in hun leven wat hen op afstand van mij houdt. Ik zend de trooster. En die zal de wereld overtuigen door jullie leven heen. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat jullie mij niet meer zien. Jezus is daar gebleven, zodat iedereen weet, hij heeft een intocht gedaan. Hij hoefde niet terug, zijn klus was geklaard, met eerbied gesproken. Hij heeft het volbracht, bijbels gezegd. En van daaruit mogen wij leven. En als de duivel dan rondgaat en doet alsof hij de overste van de wereld is, die het veel machtiger voor elkaar heeft dan God, die alle heerschappij soms lijkt te hebben hier op deze aarde. Toch, als je kijkt wat er allemaal gebeurt in deze wereld, dat je zegt, nee, de Heilige Geest leert mij, die is al geoordeeld. En Jezus zei, toen hij ze verliet, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ga dan heen. Niet ga naar het klooster. Ga zoveel mogelijk vergaderen. Ga zoveel mogelijk boeken schrijven wat het beste visnet is om ze te vangen, weet u wel. Maar zorg dat je getuige bent met woord en daad. Petrus heeft dat gedaan door heel eenvoudig aan te sluiten bij het Oude Testament en te laten zien, dit is de waarheid, mannen. Hij begon bij de Joden. En het is doorgegaan en doorgegaan. En de mensen hebben gezien, later blijkt dat uit de brief van Diognetus, dat het zichtbaar werd, die mensen van de weg, de mensen die getuigen van Jezus, die praten niet alleen heel mooi, en die waarschuwen niet alleen heel ernstig, maar die hebben een leven, ja, dat is zo anders. Ze delen met iedereen hun tafel, maar niet met iedereen het bed. Zomaar een zin uit die brief. Het zijn vreemde mensen, omdat je merkt, ze zijn hier niet thuis. En hun deur staat altijd open. Altijd omarmen. Als eerste. Zoals Christus deed. En dan hoef je het niet in het grootste te zoeken, jongelui. Hè? Laten we niet denken dat we er zijn. Als we evangeliseren alleen maar als een karikatuur wegzetten. Hè, van de zendeling of de evangelist met de Bijbel onder de arm op een zeepkist. Die dan heel hard gaat roepen. We weten toch wel beter. Soms is dat ook nodig. Gewoon om het te doorbreken. Hè, wat kom je niet voor gekkigheid tegen in onze maatschappij? Je wordt hier aan je arm getrokken en daar aan je jasje geshort. Hey, hoor eens hier. Heb je dit al gehoord? Koop dit, doe dat. Zouden we dan dat ook niet eens een keer meer moeten doen? Maar vaak begint het in het kleine. Ik moest denken aan die vrouw. In Rusland. Een christin. Die liep door de winkelstraat. Het was ijzig koud. En ze zag bij een van de schoenenwinkels een jongetje staan. Te bibberen. Hij had geen jas aan. Alleen een dunne trui met een dunne sjaal. En hij stond op zijn sokken. In de sneeuw. En hij stond te kijken naar die prachtige schoentjes. En hij had geen geld. En ze liep voorbij. En ze stond stil en ze keek naar het jongetje. En ze legde haar hand op zijn schouder en ze zegt. Ga eens mee naar binnen. En zijn donkere ogen die keken argwanend. Wat moet zij van mij? Hij had al zoveel gegeven. Bleek later. Zelfs zijn lichaam. Om aan voedsel te komen. Wat moet die vrouw van mij? Ze zegt, kom. Hij zag iets in haar gedrag en in haar ogen. Wat hem vertrouwen gaf en hij liep mee. En ze zei tegen de verkoper, de mooiste jonge schoenen. Welke maat? 37, de mooiste jongensschoenen. Alsjeblieft. Nou, die jongen vond ze ook mooi. Hij trok ze aan. En ze liep met hem naar buiten nadat ze betaald had. Toen ze buiten stonden, toen keek hij haar met tranen in zijn ogen aan. En hij zei, mevrouw, bent u de vrouw van God? Ja, natuurlijk niet. En toch, hè, toen heeft ze hem uitgelegd, jongen, ik ben niet de vrouw van God. Maar ik ben een zus van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd, wie de wil van mijn vader doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Nou ja, is het toch een beetje de moeder van Jezus. Ze deed iets in een gebaar van ontferming. Zoals Jezus dat zo had hebben kunnen doen. En ze kreeg de gelegenheid om iets te vertellen wat die jongen nog nooit had gehoord. Zo kan God zomaar mensen op je weg plaatsen. Vorige week, zondagochtend, het gaat niet om mij. Want ik maak heel weinig bijzondere dingen mee. Echt, wel eens jaloers op al die verhalen die ik dan zelf vertel. Hè. Dat ik vind, oh, dat is mooi. Maar bij mij, ja, het gaat niet altijd zo bijzonder. Maar afgelopen zondagmorgen, iets voor 9:30, ging de bel, nummer 237b. Stond een man uit de wijk met zijn zoontje. Dit is Willem, zei hij. En die houdt van kerkklokken en oude kerken. Mag die even daar kijken? Nou, Gijs stond net in de deuropening. Dus ik zeg, laat eens even luien. Nou, dat deed hij. En onverwacht en ongedacht zorgde God ervoor dat Floris Pastoor, want zo noemde hij me, in zijn telefoon stond met zijn nummer. En hebben we contact. En komt hij volgende week. Nog even regelen hoe we dat gaan doen om met zijn zoontje hier omhoog te kunnen en naar de klok te kijken. En ik bid de komende dagen. Heere God, mag ik ook nog een andere klok luiden? Zomaar even, in een gesprekje. Het gaat om meer dan die kerkklok en om een oud gebouw. Hier klinkt en luidt het evangelie. U zult mijn getuige zijn. Ja. Het hoeft niet altijd zo bijzonder te gaan, als het maar wel gaat. Wat een wonder, hè, dat Jezus zegt, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die zorgt ervoor dat je oog krijgt voor waar het om gaat in het leven van anderen. Die zorgt ervoor dat als jij door hem in de waarheid wordt geleid, de wereld wordt overtuigd. Een gebaar en een woord. Daarom is het zo belangrijk dat we deze week hebben. Dat we niet zullen vergeten dat God ons gebruikt. Dat is een belofte. Maar ook dat als we zeggen, ja, mooi, hè. Maar ondertussen zo naar binnen gekeerd zijn. Vooral bezig zijn met dingen die allemaal met de kerk te maken hebben en met ons persoonlijk geestelijk leven en vergeten dat er nog meer is. Dat er nog veel meer zijn die dat getuigenis nodig hebben. En dat we elkaar niet moeten koesteren in een lotgenotencontact. Het is ook zo moeilijk, hè, en het is niet makkelijk, hoor. Het is niet iedereen gegeven. Je moet er vrijmoedigheid voor hebben. Dat zei ik ook eens tegen iemand. Daar moet je vrijmoedigheid voor hebben. Er zijn van die mensen die kunnen dat zomaar te kiezen en te keur, waar ze dan ook komen, zomaar getuigenis geven van Jezus. Toen draaide die persoon het om. En die zei, God vraagt helemaal niet of jij het kunt. Hij belooft je dat je het bent. Mozes had ook van die bezwaren, hè? Die moest naar Egypte. Ik heb een zware tong, Heere God. Ik stotter en ik kom moeilijk uit mijn woorden. Nou, die staf met een teken. En die hand. Dat gebeurt vandaag niet meer. U en ik kunnen geen water klieven. Maar u bent wel door het water heen gegaan. Een machtige belofte dat God zich aan je verbond. U krijgt het teken van de doop. Maar je krijgt ook het teken van het avondmaal. Wat een versterking en een bemoediging. Heer Jezus, daar beleid ik toch dat uw dood mijn leven werd. Laat mij dan licht geven, laat mij dan getuige zijn, zoals u het hebt beloofd, ook voor anderen. En dan tot slot eindigt vers 8 met: u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Zo is dat gegaan. Lees Handelingen maar. Het heil is allereerst voor de Joden. En het gaat door. Ik haalde Paulus al aan, hè. Die erop wijst, met tranen in zijn ogen, echt. Er zijn christenen die missen Israël niet eens. Nou, Paulus mist ze, als hij ziet dat een groot deel van dat Joodse volk ervoor bedankt. Hij zegt, net als Mozes, hè, van ik zou willen dat ik mijn eigen redding, mijn eigen zaligheid kon inwisselen als zij maar tot geloof kwamen, over getuigen gesproken. Ook daar moeten we het misschien nog even over hebben. Daar is de preekbespreking. Hoe zit dat dan vandaag? Ik geloof vast dat God ons helemaal niet nodig heeft om Israël thuis te krijgen en tot bekering te brengen. En met alles wat er in de christelijke kerkgeschiedenis is gebeurd richting het Joodse volk past een bepaalde bescheidenheid. Maar wat is er mis mee? Om met hen, als je daar naartoe gaat, of als je ze hier in Nederland spreekt, getuige te zijn van wie Jezus is. Hun Messias, een Jood, gekomen voor zijn volk. Wat een wonder, ik zei het al, dat door hun verharding waar je verdriet over hebt, de wereld kennis gemaakt heeft met het evangelie van Jezus Christus. Daarom is evangeliseren niet alleen dicht bij huis belangrijk. Maar ligt bij evangelisatie ook heel dicht de zending. Tot aan het uiterste van de aarde. Nee, die kunnen wij niet allemaal bereiken. Maar weet u wat de kracht van het gebed doet? Weineke die heeft ons er wel eens op gewezen, hè? U kunt de filmpjes zien die ze doorstuurt en de berichten. De kracht van het gebed. Wereldwijd. Dat hele koninkrijk uit Jood en Heiden zal vol worden. En laten wij dan bidden als de oogst groot is en de arbeiders weinig. Dat de Heere arbeiders uitstort in zijn oogst. Het is zijn oogst. Wij zijn zijn getuigen. En degenen die nog niet tot geloof gekomen zijn, die zijn zijn oogst. We worden ingezet en uitgezonden. Is er overigens iemand die dat verlangen heeft? Zijn er mensen die zich wel eens hebben afgevraagd, een kruispunt in je leven? Ik doe met heel veel plezier dit werk. En ik geloof ook echt dat ik mijn gaven heb gebruikt. Maar soms dan lees ik een boek, Bijbel. Soms dan hoor ik getuigenissen. En dan begint er iets van binnen te knagen. Wil ik heel mijn leven dit blijven doen wat ik nu doe? Of moet er misschien een knop om? Dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Maar is er ook de bereidheid om het aan God voor te leggen? Heere, wilt u mij duidelijk maken dat wat ik nu doe, of dat mijn weg is, want je kunt ook getuigen als een goede boekhouder en als een christelijke ondernemer, maar dat je nog iets meer zou kunnen doen. Niet als een kramp, het is geen bevel, maar toch op zijn minst mag die openheid er bij ons zijn. Denk daar nog eens over na. Misschien zou deze preek ervoor kunnen helpen. Of aanstaande zondag als je aan tafel zit. Heere, hoe het ook zij, als ik dit allerheiligste en dit heerlijke genadebrood en de wijn proef. Maakt u mij bekend hoe ik getuige mag zijn? Is het genoeg wat ik nu al doe? Of komt er meer? Dan kun je erop rekenen dat de Heere zal antwoorden. Dat heeft hij zelf gezegd. Mijn geest zal komen. En wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. En hij zal niet van zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord heeft van mij, dat zal hij verkondigen. Ook de dingen die nog komen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Van Psalm 67. Waarin duidelijk wordt wat ik aan het begin van de preek zei. Dat God Israël heeft uitgekozen. Hij geeft ze zijn genade en zijn zegen met overvloed. Zodat zij beseffen. Als hij, God en Heere, zijn aangezicht over ons laat lichten en goed voor ons is. Dan heeft dat consequenties in ons handelen. Zodat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wendt en de blinde heiden nu nog van God gescheiden eens uw heil erkent. Dan zullen de volken u belijden. O God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 67.